alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon is een belangrijke weg heropend die eerder beschadigd raakte bij Israëlische aanvallen. Dat zegt het Libanese leger. Ook een brug in het gebied is weer deels toegankelijk. Een andere brug die beschadigd raakte bij Israëlische aanvallen wordt nog hersteld. Sinds donderdag is er een staakt het vuren in Libanon. Het Israëlische leger zegt dat in de dag daarvoor meer dan 150 Hezbollah-strijders zijn gedood. Ook na het ingaan van de gevechtspauze zijn nog mensen omgekomen. In Zeeland wordt opnieuw bekeken of er in de Westerschelde nog olieresten liggen van een containerschip uit de haven van Antwerpen. Tijdens het tanken lekte vorige week stookolie uit dat schip. Dat belandde uiteindelijk op de stranden en in natuurgebieden in Zeeland. Gisteren lekte ook een Nederlands vrachtschip olie in de haven van Antwerpen. Om te voorkomen dat het zou verspreiden, werd de rivier de Schelde gedeeltelijk afgesloten van scheepvaartverkeer. Hoeveel olie gisteren is gelekt en of dat richting Nederland komt, is niet bekend. In Los Angeles zijn vannacht de Breakthrough Prizes uitgereikt. De prijzen worden ook wel de Oscars van de wetenschap genoemd, omdat de uitreiking wordt bijgewoond door filmsterren en techmiljardairs. Dit jaar zijn er 6 prijzen van elke $3 miljoen uitgereikt. De Vlaamse onderzoeker Rosa Rademakers won de prijs voor de richting levenswetenschappen. Zij ontdekte 15 jaar geleden dat dezelfde genetische afwijking zowel een vorm van dementie als de dodelijke spierziekte ALS kan veroorzaken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag ook nog kans op regen. En het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
Goedemiddag, het is zondag 19 april, 2:12. Mijn naam is Johan Bos en dit is het laatste nieuws uit de provincie. In Emmekompascum is vannacht geschoten met een luchtbux. Dit gebeurde aan de tweede Koppelveenweg in het dorp, net na 12:30. Omstanders zeggen dat er gericht werd geschoten door meerdere personen. Volgens de politie zou er een ruzie in de relationele sfeer aan vooraf zijn gegaan. Er is nog niemand aangehouden. De provincie doet samen met de Omgevingsdienst Drenthe onderzoek naar een bedrijf aan de Azieweg in Assen. Bij dit bedrijf was eerder deze week een explosie. Bij het Dagblad van het Noorden beklaagden buurtbewoners zich daarna over gezondheidsklachten die het bedrijf zou veroorzaken, zoals bloedneuzen en misselijkheid. De provincie zegt deze klachten zeer serieus te nemen en onderzoek te doen naar de oorzaak. 6 partijen in de Drentse Provinciale Staten sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer over de toenemende zorgen over de wolf. De brief is een initiatief van BBB Drenthe en krijgt steun van het CDA, Sterk Lokaal Drenthe, JA21, PVV en FVD. De partijen luiden de noodklok en willen dat Den Haag snel met duidelijke richtlijnen komt als het gaat om probleem wolven. En het begint aardig te vorderen met de werkzaamheden van de Oversingeltunnel vlakbij het station in Assen. Uitvoerder BAM verwacht dat de tunnel 30 juni weer open kan, zodat deze tijdens de Titierweek weer in gebruik is. De tunnel is deze maanden gesloten vanwege werkzaamheden die nodig waren door aanhoudende lekkages. En dan gaan we nog even naar het weer met Hans Nienhuis. Het is grijs hier als we naar buiten kijken in Assen. Kunnen we nog een beetje zon verwachten vanmiddag?
Nou, eigenlijk lijkt het daar niet op, want die bewolking die is inderdaad min of meer gesloten. Een enkele spaarzame opklaring is nog te vinden in Drenthe. En dat blijft vanmiddag ook wel zo, maar over het algemeen is het toch bewolkt. En uit die bewolking kan ook een enkele lichte bui gaan vallen. Pakken we nu de radar erbij, dan zien we vlak in de buurt van Assen zo'n bui. En ook in de Veenkolonie hangt er eentje. Temperatuur deze middag gaat niet veel verder meer omhoog dan nu. Het is nu een graad of 11. Het wordt maximaal ruim 12 tot krap 13 graden. Maar vanwege een matige tot vrij krachtige noordwest tot noordenwind voelt dat niet zo aan. Het is wat dat betreft weinig voorjaarsachtig deze middag. Vanavond en vannacht zakken die buien in elkaar, maar het blijft wel half bewolkt. Temperatuur daalt naar een graad of 2 tot 3 vannacht. En dan zien we morgen dat de wind opnieuw noord is. Temperatuur nog iets frisser dan vandaag. 10 tot 11 graden. Maximaal een stukje boven 11 graden, maar dan houdt het ook wel op. En in de ochtend is er dan de meeste zon, dat wil zeggen een mix van zon en wolken. In de middag nadert vanuit het noorden een oud front en dan gaat het licht regenen. Stelt niet veel voor, je kunt het waarschijnlijk maar nauwelijks meten. Een paar tiende tot 1 millimeter, dat idee. Maar toch, de straat wordt er net nat van en het is opnieuw niet echt een voorjaarsdag voor dat gevoel. Dat wordt vanaf dinsdag weer rechtgezet. Niet zozeer thermisch. We gaan naar 14, 15, 16 graden in de dagen die dan volgen. Dat zijn heel normale waardes voor de tijd van het jaar. Niet bijzonder mild. Maar wel qua zon. Dinsdagochtend, dan verdwijnt de laatste bewolking. Komt de zon er overtuigend doorheen. En bij een zwak tot matige noordoostelijke wind volgt een mooie zonnige dag. Ook op woensdag is het behoorlijk zonnig. Uitgesproken zonnig zelfs. Als er dan een wolkje is, is het een vliegtuigstreep en verder niets. Maar die wind, ja, die blijft uit noordoost tot noordelijke richting waaien. En in de nacht valt die min of meer weg. Dat betekent dat in de nacht naar woensdag en misschien ook die naar donderdag het risico op nachtvorsten weer zal zijn. Eigenlijk vrij normaal voor april.
Hans Rienhuis, dankjewel. En dit was het laatste Drentse nieuws. Meer lees je op onze website en in de app.
Radio Drenthe.
Drenthe toen.
Met Sophie Timmer.
Goedemiddag en van harte welkom. Zometeen deel 2 en slot van Terug naar de tuinen van Ruinen, de tuinen van Ton ter Linde. Op zijn hoogtepunt trokken die tuinen tienduizenden bezoekers. En we gaan ook luisteren naar het laatste deel over oude stations in Drenthe in de serie Juweeltjes en Jammerklachten. En dan het water. Kanalen en grachten werden in de 19e, maar ook tot in de 20e eeuw onbekommerd gebruikt als riool, vertelt Paul Brood naar aanleiding van de nieuwe historische waterschapsatlas.
En we vonden daar twee prachtige foto's bij. Ik vind het zelf altijd prachtige foto's van een foto van een vervuiling in de Achterhaven in Rotterdam. En van de oude zijds Achterburgwal in Amsterdam van rond 1970. Nou, het is echt onvoorstelbaar wat ongelofelijke zooi daar in het water lag.
Met Jan Bos lopen we door 200 jaar geschiedenis en het pand van het Drentse Archief in Assen. Ja, dan het volk van Gouda. We hoorden slecht nieuws onlangs. In de jaren 80 zag het er nog zo rooskleurig uit. Heetjo D. Schut interviewt een paar kopstukken van het volk op de radio.
Een modeshow, ja, klerenshow, hè. Dan denk je aan vrouwen, maar ik zie er ook wel eens kerels bij. Hoe denkt hij erover?
Nou ja, dat is nou echt weer een manvraag. Want de meeste mannen die denken ook eerst, voordat wij begonnen bent, wat moeten wij hier eigenlijk doen, hè? Zo'n kledingshow. Dat is toch eigenlijk alleen nog maar voor vrouwen.
En zelfmedicatie was in het Drenthe van de 19e eeuw een toegepaste techniek, vertelt Willy Weerman straks.
Met reuzel insmeerd stuk grauw papier op de borst was een werkend middel tegen bronchitis.
Dat en nog veel meer. Tot 2 uur is dit Drenthe Toen.
Radio Drenthe, altijd in de buurt. Radio Drenthe.
Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. Ik loop gearmd met een kater voorop, daarachter twee konijnen met een treffer op de kop. En dan de grote smoes aan die legt een glazen ei. Wanneer je het schudt dan sneeuwt het op de Egmondse abdij. Ik reik een meisje mijn koperen hand, dan komen er twee moren met hun slepen in de hand. Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar, die trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar. En onder de purperen hemel, in de bruine zon, speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land. We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt, die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt. We staken alle kerken met brandewijn in brand. Het is koud vuur dus het geeft niet en het komt niet in de krant. Het leed is geleden, de horizon schijnt, wanneer de doden dronken zijn en bierlala verdwijnt.
dan steken we de loft rond het en ook de dikke traag. En eten s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaasvaart. De gouden hemel, in de zilveren zon speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de stoet voor goed de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen. Het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal.
Boudewijn de Groot was dat, het land van Maas en Waal. En vandaag, 59 jaar geleden, ontvangt hij op slot Loevestein een gouden plaat voor het land van Maas en Waal. En van de single waren meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Hij is een kunstenaar, een schilder, een tuinier en tuinontwerper. Een influencer zou die tegenwoordig heten. Onconventioneel, autodidact, gedreven, een Amsterdammer. En zijn naam is Ton Terlinde. In de jaren 70 kwam hij in Drenthe terecht. En hij begon daar een tuinencomplex dat beroemd zou worden als de tuinen van Ton Terlinde of de tuinen van Ruinen. Ton is nu 90 jaar. En ik bezocht hem thuis waar hij, met een bescheiden maar prachtige tuin en een atelier voor zijn schilderijen, woont met Gert Tabak, zijn levenspartner, tuinfotograaf, mantelzorger en biograaf en schrijver van het boek Voorbije Seizoenen. Praten gaat Ton niet meer makkelijk af en daarom is Gert voornamelijk aan het woord. Maar als Ton iets wil zeggen, dan gebeurt dat. We schuiven aan de keukentafel van Gert Tabak en Ton Terlinde. Je wordt wel de Nederlandse Monet genoemd, Ton. De Dutch Monet. De Dutch Wave.
De Dutch Wave, ja. Ja, dat vind ik heel mooi. Daar ben ik best heel trots op dat het zo gegroeid is.
Wat betekent het, Gert, deze kwalificaties? Wat bedoelden mensen daarmee met de Dutch Wave?
Nou, eigenlijk, als kunstschilder is Ton een impressionist. En dat was Monet natuurlijk ook. En Sisley en Manet. En dat impressionistische werk van Ton, dat zie je ook weer terug in de tuinen. Want de borders die Ton maakte, die zagen het ook zeer impressionistisch uit. Heel hoog opgaande beplanting, waar het licht doorheen kon spelen. De zon die gaat natuurlijk, die is op elke uur van de dag is die op een andere plek. Dus steeds gaat die zon, gaat dat licht anders door die beplanting heen. En dat ziet er heel impressionistisch uit. Dus die combinatie van dat schilderen, het impressionistische schilderen en dat impressionistische tuinieren heeft hem deze titel gegeven. En dat, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik denk dat het ook heeft meegeholpen dat zoveel mensen naar onze tuinen toekwamen.
Op een zeker moment waren de tuinen van Ruinen een begrip in tuinenland, tuinenwereld. Jij schrijft daar ook over televisieprogramma's, tijdschriften, buitenlands bezoek, hoog bezoek, maar ook de beroemde tuinfotografen. Zelfs een tuinfotograaf die door jullie de deur wordt gewezen.
Ja, Derek Fell die kwam uit Amerika foto's maken voor zijn boek over impressionistische tuinen. En die man...
Wat was ik kwaad toen ik zag wat er gebeurde.
Ja, wat deed hij dan?
Die man die had zijn vrouw en kinderen bij zich en die liepen als slaafjes achter hem aan. Hij liep te rennen door de tuin. Eigenlijk zag hij niks, maar hij wilde alleen maar foto's maken. En hij ging bij de zonneborden staan en hij... Dat zag Ton nog net. Hij haalde zo allerlei planten uit die borden die hij niet goed genoeg vond voor zijn foto. Dus Ton die werd wit heet. En die heeft hem in zijn kraag gepakt. En hup, eruit.
Ja, en jullie hebben ook een keer een bruidspaar dat in de bloemenweide stond eruit gebonjourd.
Oh, ja. Je voorjaarstuin, Dat jaar nou zit voorbij, maar dat was mijn mooiste tuin. Die heb je ook kunnen zien in je boek. Een prachtige tuin. En die bloeide in het voorjaar. En toen kwam ik dus heel erg aanlopen. En toevallig waren ze een foto aan een reportage aan het maken. Dus ik zie dat voor me. Maar wat gebeurde? Ik kijk naar die voeten. Ik zeg, met deze voeten ga je mijn tuin niet in. Dit is mijn tuin niet meer. Je hebt helemaal niet gezien waar je voetstappen hebt gezet. En in deze tuin mag je überhaupt niet lopen. Dan moet je zweven.
Ja. Dat was...
Gert gaat even wat toevoegen.
Ja, dat was de voorjaarstuin was één mengeling van allerlei planten die heel erg op elkaar ingespeeld waren. En een mengeling van planten die heel erg met elkaar te maken hadden. Hele mooie vegetatie, heel groot was het ook. En wij durfden daar alleen maar op onze blote voeten in, want we wilden niks vertrappen. Maar wat gebeurt er? Tijdens die trouwreportage waar Ton het nu net over heeft, is de bruid met een hoepelrok aan, is in die tuin gaan lopen en de hele weg naar de plek toe waar de foto is gemaakt, was helemaal kapot.
Ik was wanhopig. Ik krijg het nooit meer goed. De hele zomer moet ik er naar kijken. Naar dit resultaat. Het is zo. Zo.
Ja, ik begrijp het. Maar ja, ik wil niet zeggen schering en inslag, maar het gebeurde natuurlijk wel vaker. Vooral ook met het wisselvallige weer dat we hier in Nederland hebben. Ik heb echt dramatische voorvallen voorbij zien komen in het boek. Ja. Dat het huilen jou nader staat dan het lachen.
Ja, zeker.
En dat je denkt, ik hou ermee op.
Heb ik ook gedacht, ja. Ik hou ermee op, en dit is niet meer te doen.
En waar ging het dan om, Gert? Ging het dan om hele erge hoosbuien? Of dat de tuin erbij lag alsof er oorlog was geweest?
Nou ja, inderdaad, hoosbuien, onweer enzovoort. Kijk, als je zo gepassioneerd met borders bezig bent en je legt daar echt alles in en het is prachtig op een moment. En je denkt, nou, hier doe ik het voor. Het is maar een paar weken prachtig, want dan gaat het weer. Maar goed, dat hoogtepunt, dat wil je eigenlijk vasthouden. En dan komt er een onweersbui. En slagregens. En harde wind. Ligt de boy erom. Ton gebruikte geen planten die 20 centimeter hoog waren. Nee, Ton gebruikte hele hoge planten. Sommige borders waren bijna 3 meter. Ja, dat ligt dan om. En hoe krijg je dat weer goed? Dat krijg je niet meer goed. Dus ja, dan wordt toch dat waar je zo hard aan hebt gewerkt, wordt uit je handen geslagen. Niet door iemand, maar door de natuur.
Jullie hebben het heel lang samen gedaan. Konden jullie dit delen? Of gingen jullie allebei anders met dit soort tegenslagen om?
Ik denk wel dat ik wat dat betreft hetzelfde ben als Ton. Dat ik daar ook vreselijk tegenop kan zien als er dan weer een bericht was van er komt weer zo'n hoosbui of onweer. Ja, voor mij was het net zo goed hard werken en zorgen dat het mooi blijft. En zorgen dat de mensen ook iets moois te zien kregen in die tuinen.
Op een gegeven moment groeit die tuin. De tuinen, moet ik zeggen. Want het waren ook meerdere tuinen. Hoe groot was die op zijn hoogtepunt qua grootte ongeveer?
1,5 hectare. Ja, en dan hebben we het niet over heel veel terrasjes en dat soort dingen. Nee, het was eigenlijk allemaal gazon met daarin al die tuinen. En dat was dus best veel werk. Want als je, nou ja, ik vertelde het net al, als je zo gepassioneerd met zo'n border bezig bent, je hebt niet 1 border, nee, je hebt er 30, 40. En daar moet elke dag in gewerkt worden. En Ton wilde het eigenlijk liefst allemaal alleen doen.
Dat ging niet.
Nee.
Dus er kwamen vrijwilligers, er kwamen betaalde krachten. Maar dat was ook niet altijd even. Dat liep ook niet altijd even lekker.
Nee, beslist niet. Nee.
Het moet moeilijk voor jou geweest zijn, want het was je levenswerk.
Ja, ik was altijd heel angstig als er toch een paar mensen kwamen die hier wouden werken. En dan waren ze bezig en dan zag ik het al. De eerste 10 minuten zag ik het al, dat het helemaal verkeerd ging. Ik zei, ik heb gezegd, je moet de planten met rust laten. De planten moet je niet, je moet er omheen. Je moet er een respect voor hebben. Dan gaat het goed. Maar wat jij gedaan hebt, dat is alleen maar afbraak. Je gebruikt een aspergesteker om de planten vrij te stellen. Dat moet je nog net niet doen, want die zijn zo belangrijk op het moment in de tuin.
Ja, de manier van werken van ons is altijd geweest, of eigenlijk in eerste instantie van Ton, is altijd geweest van alles mag uitzaaien. Dat is juist ook mooi om een bepaalde natuurlijkheid in de bodem te krijgen door die herhalingen. Wij weten onderhand precies hoe een jong plantje van een paar centimeter hoog, welke plant dat is. Kan die daar blijven of kan die daar niet blijven? Dat zijn steeds keuzes die je maakt van... hebben we toch niet te veel van dit? Of moet er nog wat bij? En dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen aan andere mensen. Het is een gevoelskwestie. Ton heeft altijd sensitief in die tuin gewerkt. Puur op gevoel. Dat is ook het leuke van het boek. Je ziet ook dingen in het hoofd van Ton ontstaan. Dan denk je van, hey, wat leuk dat hij daarop komt.
Ja. Overigens waren jullie niet alleen maar die eigen grijde mannen met die tuinen. Want jullie hebben ook heel veel zielsverwanten ontmoet. Ja. Die op dezelfde lijn zaten. Waar jullie samen mee hebben gewerkt. Ja. Op hele fijne wijze. Ja. Ton is ook kunstschilder. Op de een of andere manier heeft dat altijd in elkaar overgevloeid. Dat werk in de tuinen, dat werk met het doek.
Ja, dat kun je wel zeggen. En dat is ook vooral in de tijd dat Ton nog bij Anne was, zijn vorige vriend, is dat door Anne heel erg gestimuleerd om vooral veel te werken. Ga er lekker op uit, jongen. Ga naar Schiermonnikoog. Ik zie je over 3 weken wel weer terug. Maar ga doen. En Anne, die kon heel erg goed precies de vinger leggen op de dingen die nog verbeterd konden worden. Maar Anne was heel tactisch. Dus zij zei van, het ziet er fantastisch uit, maar als je de volgende keer dit doet, dan zou je misschien toch daar nog even aan kunnen werken. En dat deed Ton ook. En dat heeft Ton enorm gevormd. Maar inderdaad, wat je zegt, dat schilderen, dat heeft ook heel erg het tuinieren beïnvloed. En andersom ook, zeker. Er werd ook altijd in artikelen gezegd van dat Ton eigenlijk buiten in de tuin schilderde met levend materiaal, met zijn planten. En dat waren zijn vrienden, die planten. Hè? Dat was een innige verhouding, zou je kunnen zeggen.
Dan komt het moment, nou ja, in de vorm van meerdere momenten. Jij schrikt daar, Gert, in eerste instantie nogal van. Dat Ton aangeeft er eigenlijk wel mee te willen stoppen.
Ja.
Jij schrikt daar heel erg van. Dus ik begin bij jou.
Ja, natuurlijk.
Jij wil dat helemaal niet.
Nee, natuurlijk. Ik leefde met Ton daar in die prachtige tuinen. In een heel mooi huis. En we waren zo naar elkaar toegegroeid. En ja, ik wilde daar blijven. Voor Ton was het een sprookje. Voor Ton was het zijn wereld die hij had gecreëerd. En ik leefde daarin. Met hem. En het is ook mijn wereld geworden. Dus ik wilde niet weg. Tuurlijk niet. Maar ja, Ton die gaf aan dat hij het toch steeds moeilijker begon te vinden. En ja, dat is ook wel logisch, omdat hij natuurlijk andere mensen moeilijk kon verdragen in zijn borders.
Was het te groot geworden of zo dan?
Het was eigenlijk te groot geworden, ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja.
En toen?
Nou, Ton heeft aangegeven dat hij dus niet verder wilde. Als hij 65 zou worden, dan was dat het eind van de tuinen en zouden wij gaan verhuizen. We hebben daar nog 2 jaar naartoe gewerkt, zo'n beetje. En ik heb wel in mijn PR dat ook duidelijk laten weten dat we weg zouden gaan. Dus iedereen kwam natuurlijk nog een keer langs. En dat was ook eigenlijk wel heel inspirerend en bemoedigend. Maar Ton kreeg het eigenlijk steeds moeilijker. Het werd gewoon te groot, te veel. Al die mensen die kwamen, was natuurlijk fantastisch. En daardoor hadden wij ook financieel een goed leven. Maar voor Ton was het eigenlijk te veel geworden. Er waren te veel mensen, het was te druk.
Ik kon het fysiek niet meer aan.
Nee, ook dat niet.
En het was maar goed ook dat we toen gestopt zijn.
Ja.
Het was ook veel druk, denk ik. Ja. Ook om het maar de hele boel draaiende te houden.
Ja, precies. Gelukkig hadden wij Hanne Kannengieter, die de theeschenkerij runde en de expositie. En zij was ook degene die de vrijwilligers aanstuurde. Waren een stuk of 10. Maar ja, de druk werd natuurlijk heel erg groot, omdat Tom regelmatig op de televisie was met zijn tuinen en in al die bladen stond met zijn mooie borders. En daar moet je dan wel steeds aan voldoen. En Tom merkte dus, ja, het wordt voor mij steeds moeilijker. Dus de druk nam toe en daardoor ging het in Tom zijn hoofd ook mis. Want ja, hij kon het gewoon niet meer aan. En Tom werd daar somber van. Hij wilde weg.
Het was het mooist geweest, denk ik, destijds voor jullie als iemand het in zijn geheel had overgenomen. Maar zo gaan die dingen nooit.
Nee, we hebben echt geprobeerd om het te slijten. En uiteindelijk is het wel gelukt met tonnen minder wat wij eigenlijk hadden verwacht bij de verkoop. Het is gelukt om het te verkopen aan een meneer Neuteboom. Die had niet echt groene vingers, maar die wilde iemand in dienst nemen die het dan verder zou brengen. Oh. En dat heeft ongeveer 5 jaar geduurd, geloof ik. En toen ging het van 20.000 bezoekers naar 3.000. En dan kun je er niet meer van leven. En toen is het weer verder verkocht.
Jullie zijn toen een beetje door Nederland gaan trekken, zal ik maar zeggen. Ja. Naar Limburg, naar Friesland. En nu weer in Drenthe.
Ja.
Jaren. Ja. Kun je kort nog wat over die dwaaltocht iets vertellen?
Ja.
Ja, misschien was het geen dwaaltocht. Maar als ik het boek zo lees, lijkt het of jullie niet helemaal kunnen vinden na de tuinen van Ruinen. In eerste instantie.
Ja. Nou, in eerste instantie is dat misschien wel zo. Maar we hebben daar toch wel. Het was op een gegeven moment toch wel goed. We zijn naar Limburg gegaan omdat we houden van die Bourgondische sfeer. En we vonden Limburg zo prachtig toen we een keer op mijn verjaardag door Hanne ontvoerd waren daar naartoe. En toen dachten we van, Frankrijk kan het helaas niet worden, want ik maakte net naam als fotograaf hier in Nederland. Dus dat wilden we eigenlijk toch wel houden. En dan maar Limburg, hè? Ook een beetje mediterraan. Nou, dat is ook gelukt. Een hele mooie tuin kunnen aanleggen daar op rivierklei. Hele andere grond dan in Drenthe, het zand waar we op zaten. En daar hebben we 8 jaar gewoond, maar het werd ons daar te druk. En toen zijn we toch gaan verhuizen naar een plek midden tussen de weilanden, met koeien en schapen om ons heen, in de Veenhoop, vlakbij Drachten in Friesland. Hele is ook een mooie tuin geworden. Het leuke was, toen wij daar kwamen, het leek wel of in die tuin een meer was. Zo'n grote vijver, een natuurlijke vijver. En daaromheen hebben we weer borders gemaakt. En ja, het bloed kruipt, hè. Dus toch weer een tuin. Maar dat werd weer veel te groot. En toen moesten we toch kleiner gaan wonen. Toen is ook al min of meer de Parkinson die Ton heeft begonnen. En Ton kon het niet meer aan. Dus we zijn verhuisd naar Sleen. Daar wonen we nu in een heerlijk huis, heerlijk lichthuis, een bungalow. We konden helaas dat huis niet kopen. Want ons gebeuren in de Veenhoop hebben we met 2,5 ton verlies verkocht, dus er was geen geld meer. Ik had een onregelmatig inkomen, Ton alleen maar pensioen. Dus we huren het en het is fantastisch geworden. We hebben toch in het klein die sfeer weer kunnen maken om ons heen, die we zo graag om ons heen hebben.
En ik kijk uit op de tuin. Ja, het is toch wel een mooie tuin, Ton. Ja, misschien niet wat jij gewend was met de tuinen, maar zonder tuin lijkt het leven me ook heel kaal.
Ja, en op de zevende verdieping een huis huren is nog veel erger. Want dan spring ik overboord.
Je zegt in het boek iets heel moois, of iets heel waars, laat ik het zo zeggen. Tuinieren is loslaten.
Ja, tuinieren is loslaten. Dat is een grote kunst. Maar het is de moeite van het proberen waard.
Ton Terzi.
Gerlinde hoorde je en Gert Tabak. En Gert Tabak schreef het boek Voorbije Seizoenen. Dat verscheen december vorig jaar. En wij mogen er een exemplaar van verloten. Wil je meedoen? Mail dan even dat je voor dat boek meedoet, want we geven meer boeken weg. En je naam en adres. En stuur dat mailtje dan naar drentetoen@rtvdrenthe.nl.
Het valt nog niet met, want ik weet niet hoe. Hoe kan ik zeggen wat voor mij betekent? Ik ben mijn vriend en laat het toe. En ook al lijkt het of alles goed giet, ik weet het leven giet altijd aans. Van klein geluk nog groot verdriet, dus kijk vooruit en griep een kaas, want het leven is mooi, ja zo machtig mooi, met zon en met regen, met vorst en met dooi, ja. Giet alles weer blauw. Kijk hem mooi in, dan zul je het zien.
Just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down.
Hebben. Pas op, Frans. Frans, die gaat weer klauteren.
Ja, hier kun je de besturingsinstallatie nog zien.
Wat zei je?
Hier kun je de besturingsinstallatie nog zien. Dat is net als met een oude tram. Met zo'n beugel, weet je wel.
Oh, zo'n ding met een...
Waar je harder en zachter kan.
Oh ja.
Ja,
dat... ja, dus dan is dit de voorkant?
Ik denk dat je twee voorkanten had.
Oh, hij kan twee kanten, ja.
Hij kan twee kanten op, want dan hoef je ook niet te manoeuvreren.
Hoef je niet te keren, nee.
Precies.
Ja. Jeetje, Gerard. Wist jij dat, die dingen hier stonden?
Ik niet.
Nee. Het is wel heel imposant en in echt iets uit een andere tijd, hè?
Ja. Ja. Heel bijzonder.
Nou, we worden hier niet veel wijzer van, Frans, hè?
Nog niet, nee. 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 Jammer, want het is echt zo leuk om te weten waar ze vandaan komen.
Ja, het is een locomotief en een wagon, hè?
Ja, en ik weet van andere lijnen dat ze daar reden met materieel wat uit Spanje kwam. En of dat in dit geval ook zo is, weet ik niet. Ze staan wel op rails, zoals je ziet.
Wow. Het zou ook maar zo kunnen dat ze... ja, dat er toch ergens een soort naamplaatje op zit. Want dat, als je zo'n ding hebt gemaakt als fabriek, dan wil je dat toch ook even...
Dan wil je dat weten, ja, precies. Dus ik ga nog even verder kijken.
Heb ik even, als een kind van deze tijd, de... wijsheid van ChatGPT geraadpleegd over deze wagons. En hij zegt, of zij zegt...
Het zegt.
Het zegt. De artificiële intelligentie zegt... die wagons, die zijn hier... even kijken, dat zijn vooroorlogse NS-rijtuigen. En ze staan op een stukje oud spoor. En het zijn, de ene is een blokkendoosrijtuig en die staat er al sinds 1969. En die andere kwam erbij in 1972. Mm-hmm. En even kijken, ze zijn omgebouwd tot kantine, bar en recreatieruimte. En ze zijn hier gekomen toen de spoorlijn nog bestond. En zijn via het spoor, wat er toen nog kennelijk lag, naar Eekst gereden. En daarna is die lijn in 1977 volledig weggebroken.
Oké, nou helder.
Ja. Maar jij zei van het, ik vind het dus, het heeft geen Nederlandse uitstraling dit.
Nee, het feit dat ze van de NS geweest zijn wil niet zeggen dat ze in Nederland gemaakt zijn. Het is jammer dat we geen plaatje zien. Maar de voorkant doet mij ontzettend denken aan een beeld uit de film Metropolis van Fritz Lang. Duits expressionisme. En ik heb, voor mijn gevoel zijn het Duitse wagons. Maar zeker weten kan ik dat niet. Nee. Ik kan mijn fantasie ervoor op loslaten, maar dat helpt ook niet.
Nee, maar het is wel heel mooi. Want het is, ja, het is een beeld uit vroegere tijden. Het is verwaarloosd, het is vervallen, het is geklinknageld. Het is iets, ja.
Als je ziet hoe degelijk dit in elkaar zit. Dit is echt staal waar je naar kijkt.
Ja, tik er eens even, want je hebt zo'n mooie wandelstok bij je. Nee, met het metalen eind moet je even. Ja.
Ja, prachtig, hè? En dit is allemaal nog intact. Het ziet er geweldig uit. Het is jammer dat het verwaarloosd is. Want het zou het eigenlijk moeten opknappen. Want het is eigenlijk een, ja, het hoort hier echt.
Ja, het hoort wel bij de geschiedenis van dit gebied. Gerard.
Erfgoed Heemschut.
Wat zei jij?
Ik zeg erfgoed Heemschut.
Ja, Heemschut. En Heemschut staat erbij en kijkt ernaar. Maar ja, dit is niet iets waar jullie nou even een stampij over kunnen gaan maken, denk ik.
Nee, geen stampij. Nee. We zijn alleen maar enthousiast dat het hier staat. Ja. En dat is gewoon ook zo, die lijn die hier dus gelopen heeft, die spoorlijn, nog nadrukkelijk manifesteren. Ja. Ja, dus dat geeft het toch nog even weer bijzonder gewicht. We hebben die stationsgebouw bekeken hier. Nou, dat is allemaal mooi, maar nu staan er opeens twee authentieke wagons zomaar. Ja. En of ze hier nog gereden hebben, ja of nee, maar het heeft zijn eigen charme gewoon. Hè?
Het is, Dit heet mobiel erfgoed. Het gaat nergens meer heen natuurlijk, maar het heet nog steeds mobiel erfgoed.
Waiting for the train to come in, waiting for my man to come home. I've counted every minute of each livelong day, been so melancholy since he went away. I've shed a million teardrops or more, waiting for the one I adore. I'm waiting in the depot by the railroad track, looking for the choo-choo train that brings him back. I'm waiting for my life to begin, waiting for the train to come in. choo-choo train that brings him back. I'm waiting for my life to begin, waiting for the train to come in.
Peggy Lee in Drenthe toen, hartstikke goed. Waiting for the train to come in. Ja, we lezen slechte berichten over het volk van Gada de laatste tijd. Ik heb even de website van RTV Drenthe erbij. Er komt een eind aan het bestaan van de folkloristische vereniging Het Volk van Gada. Omdat er minder leden zijn en de vaste lasten te veel kosten, ziet het bestuur geen andere mogelijkheid meer. Zaterdag 18 april verkoopt de stichting de hele inboedel van boerderij Nabershof en de bijbehorende panden. Nou, je kunt het allemaal nalezen in de pers. Het leeft niet bij de jongelui. In 1980 sprak Hitjo D. Schut over het volk van Grada. Een afsplitsing destijds van het Olle Volk met onder andere Harm Stulen, de voorzitter van die tijd. Ze bestaan dan dik een jaar.
Bij akte van 16 november 1979 wuur opricht de Drense vereniging Het Volk van Grada. Voor zover het nodig is, nog even je geheugen een opfrissering te geven. Ze kregen onder elkaar bij de vereniging Het Olle Volk de kat in het goorn. Het Olle Volk, de Drense vereniging in Emmen, die met toneel, klederdrachten en dansgroepen aait op de breststoorn heeft voor de Drense cultuur, voor de Drens eigenen. Een vereniging waar Drenthe wies op was. En de ruzie die ze door onder elkaar kregen, die wuur niet zo serieus nemen. In alle families is wel iets wat, het zal wel weer goed komen. Maar het kwam niet goed. Er kwam een breuk en een aantal leden, en niet de eerste de besten, die liepen voort bij het Olle Volk. De vereniging ging wel gewoon deur, maar er kwam een vereniging bij. De lui die er bij het Olle Volk niet meer zagen zitten, richtten de vereniging Het Volk van Grada op, noemd naar Grada Eding Askes. Zoals al zegt, dat was in november 1979 en die vereniging bestierde nog dus dik een jaar. Reden verhoes om iets naar te gaan hoe ze reilt en zeilt. Aan voorzitter Harm Stulen als eerste vraag hoe de doelstelling van de vereniging omschreven wordt.
Goed, dan lijkt me het beste dat ik maar even voorlees wat in de statuten staat. Daar staat namelijk in artikel 2: de vereniging heeft ten doel het vergaren, bewaren en uitdragen van de culturele en historische waarden van Drenthe.
Dat lag er niet aan.
Dat dacht ik. Daar kan heel wat van maken en we hebben een koppelruimte om daar met aan het werk te gaan.
Is dat ongeveer toch niet dezelfde doelstelling, tegenstelling die het Olle Volk ook heeft? Of heeft?
Nou, dat ongeveer wel. Ik vind dat we een klein beetje meer ruimte hebt. Maar ja, het heeft wel met elkaar te maken.
Zo of terug zou je zeggen, Harm Stulen, jammer, misschien had beter geweest dat er één vereniging bleven was. Nou, toch wel wat versnippering van krachten, lijkt mij. Of is het zo dat je elkaar opzweept, dat het eigenlijk toch goed best is dat je naast elkaar werkt?
Ik geloof dat beide is. Beter één vereniging, ja. Maar dat die beide verenigingen nou meer presteert, daar ben ik ook van overtuigd. En dat is een goede zaak.
Goed, bij laat het daar eerst even bij, want ik wil ook wat andere dingen van je weten natuurlijk. Hoe is het gegaan tot nu toe?
Nou, ik zou zeggen van, we zijn bar tevreden. We hebben op ons nieuwjaarsvisite nog pas, heb ik gezegd van, we hebben een goed jaar achter ons en ik hoop dat het jaar wat nog voor ons hebt net zo goed wordt. We hebben veel moeten doen. Toen wij een nieuwe vereniging oprecht hebt in november, toen moesten we in dezelfde maand ook al tenue spelen.
Dat was november 79.
Dat was november 79. Want we moesten voor het tenuestuk waar we al met een loop waren, om in te studeren, dan moesten we een tenue voor hebben, een decor voor hebben. We hadden niks en dat is klaargekomen. We moeten ook de kleren hebben voor de speelers en voor de speelsters. We moeten de meubels hebben die op drie moeten staan. We hebben ze opscharreld of we hebben ze gemaakt. Dat is allemaal goed gelukt. We moeten veel meer doen, want we hadden hier allemaal niks. We hebben onderstellen van boerenwagens opscharreld om linnenwagen van te maken. We hebben er nog al drie klaar. Waarvan ene komen langwagen van maken, waar de kinderen op vervoerd kunnen worden.
Dat is een soort jouw plezier.
Ja, zo kun je het wel noemen. Nou, en ja, we moeten ook weer kleren hebben van vroeger. Om de show te kunnen maken, een klerenshow te kunnen maken. Grada heeft in de tijd op haar laatste show Jansje Manting als haar opvolster aanwezig. We hadden dus wel de persoon, maar we hadden geen gerak om aan te doen en hem te dragen.
Goed, met Jansje Manting kom ik straks wel even aan de proor over de kleer. Je hebt wel een bult zelf moeten doen, hè? Wel een bult zelfwerkzaamheid in de vereniging.
Ja, we hebben dat. Gelukkig hebben we de verschillende mensen bij met, zoals al gezegd wordt, die twee rechterhanden hebt. Want we hebben er niet één bij hebben moeft die betaald moest worden van Almeloes eigen leden. Want dat kan ik je nog wel even bij je vertellen. We hebben alleen maar leden die metwerkt. Die oes sympathiek bent, maar niet aan de slag wil gaan. Dat zijn donateurs. Dat zijn geen leden. Dus we hebben alleen maar leden. En dat zijn die mensen die daadwerkelijk aan de vrienden met helpt. Of ze nou danser bent, of toneelspeler, of dat ze wat timmert, of wat dan ook. Maar dat zijn onze leden.
Hoeveel leden heb je?
We hebben 50 leden, zo ongeveer 50 leden. En dan kun je het niet zeggen, als de man lid is, dan is de vrouw ook lid. En dan helpt dus een kleine 100 metwerkers die dort werkelijk metwerkt.
Jansje, de man in je naam is al even noemd net, de kledingshow. Hè? Door de vereniging oprichtbuur, Volk van Grada, doe hij niks. En hoe ziet dat nou? En waar is voortkomen?
Nou, toen we opricht werd, toen hadden we inderdaad niks. Maar onze mensen, onze leden, die hadden nog wel verschillende kleren. En we hebben verschrikkelijk veel kleren gekregen van mensen die dat graag wilden dat wij dat dus gebruiken zouden voor die show. Mm-hmm. En door aan de hand doorgaan, hebben we dus die show uitgebouwd.
Verder op de show doorgaat, Jansie. Het is niet alleen kleren natuurlijk, maar ook sieraden, oorriezers en zo.
Ja, oorriezers hebben wij ook gekregen en hebben wij ook aanschaft natuurlijk. En probeert voor wat te koop was, dat we dat dus voor onze vereniging aanschaft hebben. Mm-hmm. Oorriezers, en dat telt hetzelfde met sieraden, net zo.
Echte galden nog, hè?
Ook wel galden en ook wel een legering is het eigenlijk, ja, hè? Ja. Van alles wel eigenlijk. Ja. Maar vroeger was het ook niet alleen nog maar galden. Nee. Hij ook van allerlei andere soorten sieraden. Dus. Ja. Maar wel zo origineel mogelijk. Mm-hmm. Dat proberen we wel om dat zo te verhuren.
Tuurlijk. En bult mensen denken nog wel eens dat die kleren die je hebt, dat alleen maar trouwpakken en zo, met een andere deftige kleren. Maar die hebt ook werkkleren en zo, hè?
Ja, ook werkkleren, alles. We hebben nette kleren en we hebben mensen kleren worden mensen vroeger met aan het werk gingen.
Ja, ja.
Natuurlijk, we hebben alles.
Noem eens wat werkkleren.
Werkkleren, nou, mensen die in de bouw gaat. Mensen die aan het heuden gaat, zulke kleren dat ze dan aan hebt. Mm-hmm. Een marktvrouw die op de markt loopt om bijvoorbeeld haar eieren te verkopen, maar wat dan ook. En een baker hebben we erin, dus ook echt die kleren, ook origineel, hebben we ook gekregen dus van zo'n vrouw. Mm-hmm. En een hoeslachter hebben wij ook. Een hoeslachter, ook helemaal zo aankleden zoals die man dus vroeger bij de mensen langs ging om te slagen.
Je proot nou die show aan elkaar, Jansje. We hebben je verproot net met elkaar. Ik heb zo de indruk dat het een soort revue is eigenlijk, hè?
Nou, revue. Ja, het liet ze misschien wel een beetje op. Er wordt wat tussendoor praat en er wordt meteen ook wat verteld. En er wordt ook wat gedaan. Die kleren zoals in de bouw en die mensen die aan het heuden gaan, die hebben hun gereedschap hebben ze ook bij zich. Mm-hmm. En als de gelegenheid voor is, als dat boeten is, dan hebben we er ook koorden en zo bij. En dan doet ze dat dus zo, zoals ze dat vroeger deden.
Ik heb net een foto gezien van Candy en Potty Stroop. Wat betekent dat?
Ja, nou, er zijn kinderen in de show. En die bent dan alleen nog in huis en die moeten daar boodschappen doen voor moe. En die halen dan stroop op en petrolie. En dat wordt dus opgehaald in kanagie, in stroopkanagie. Maar dat wordt lus verkocht. Dat werd lus verkocht vroeger. Hè. Vandaag en de dag heet dat in paddies. Yeah. En, maar dat was vroeger niet zo. Kon je dat zo lus van de winkel halen. En dat doen die kinderen. En onderweg dan snoepen ze er wel van. Maar dat vonden ze lekker. Yeah. Maar vandaag en de dag is dat heel anders. Is er zoveel anders snoep. Maar vroeger was dat echt een lekker ei.
We zijn er onderweg wel in bekken. Zo gewoon.
Ja? Ja, nou die kinderen die zo. Lekker.
Jansje, een modeshow, ja, klerenshow, hè? Dan denk je aan vrouwen, maar ik zie er ook wel eens kerels bij. Hoe denkt hij erover?
Nou ja, dat is nou echt weer een manvraag. Want de meeste mannen die denken ook eerst, voordat wij begonnen bent, wat moeten wij hier eigenlijk doen, hè? Zo'n kledingshow. Dat is toch eigenlijk alleen nog maar voor vrouwen. Maar dat is niet waar. Want als zo'n show achter de rug is, dan moet je zien hoe enthousiast die man bent ook. En dan zegt ze later van, wat ben we blij dat wij dat ook zien hebben. Want wij showen er ook mannen met kleren aan. En dat trekt er aan. Ja.
Zou die man aantrekken of die vrouw? Dat ben ik niet meer helemaal met je in.
Nee, dat trekt die man aan dus om dat te zien. Hè?
Oh.